Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de encycliek Dilexit Nos. Hij heeft ons bemind. Over de menselijke en goddelijke liefde van het heilig hart van onze Heer Jezus Christus. Geschreven door Paus Franciscus en gepubliceerd op 24 oktober 2024. We waren ondertussen aangekomen bij het vijfde hoofdstuk. Liefde voor liefde. Daar hoort een korte inleiding bij. Alvorens wij verder gaan met het hoofdstuk, hernemen we even deze inleiding. Ergens in deze beschouwing van het gelovige hart moeten we ook de dramatische oproep van de Heer laten weerklinken. Troost, troost mijn volk. En ons komen weer de woorden van de heilige Paulus voor de geest, die ons eraan herinnert dat God ons troost, zodat wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden, dankzij de troost die wij van God ontvangen. Dat staat in de tweede brief aan de Korintiërs. Dit nodigt ons nu uit om de gemeenschappelijke, maatschappelijke en missionaire dimensie van iedere authentieke devotie tot het hart van Christus uit te diepen. Op het ogenblik dat het hart van Christus ons leidt naar de Vader, zendt het ons immers ook naar onze broeders en zusters. In de vruchten van dienstbaarheid, broederschap en zending die het hart van Christus voortbrengt door ons, gaat de wil van de Vader in vervulling. Zo sluit de cirkel zich. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt dat gij rijke vruchten draagt, zegt Jezus Christus in het Evangelie volgens de heilige Johannes, hoofdstuk 15, vers 8. Onder het vijfde hoofdstuk dus, het onderdeel broederschap en mystiek. De heilige Bernardus gebruikte, terwijl hij uitnodigde tot de vereniging met het hart van Christus, de rijkdom van deze devotie om een verandering van leven voor te stellen die gebaseerd is op de liefde. Hij was van mening dat verandering mogelijk was van onze gemoedstoestand, die slaaf is gemaakt van genoegens en die zich niet bevrijdt met de blinde gehoorzaamheid aan een gebod, maar wel in een antwoord op de tederheid van de liefde van Christus. Het kwaad komt men te boven met het goede. Het kwaad wordt overwonnen met de groei van de liefde. Citaat. Heb dus de Heer uw God lief met heel de genegenheid van uw hart. Heb hem lief met heel de aandacht en de zorg van de rede. Heb hem vervolgens lief met al uw krachten. Wees niet bang om met liefde voor hem te sterven. Moge de Heer Jezus zacht en mild zijn voor uw gevoel, om stand te houden tegen de aangename, maar rampzalige verlokkingen van het lichamelijke leven. Moge de zachtheid overwinnen, zoals de spijker verdrijft. Einde citaat. De heilige Franciscus van Sales liet zich vooral verlichten door het verzoek van Jezus. dat we horen in het evangelie volgens de heilige Matteüs, hoofdstuk 11, vers 29. Leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Zo stelen wij, zo zei hij, in de eenvoudigste en gewoonste dingen het hart van de Heer. Citaat. Hij zal over ons alleen tevreden zijn als wij ervoor zorgen hem te dienen in de belangrijke en gewichtige, evenals in de kleine en onbetekenende zaken. Zowel met het ene als met het andere kunnen wij zijn liefde winnen. De kleine dagelijkse gebaren van verdraagzaamheid, van een hoofdpijn, een tandpijn, een lichte ongesteldheid, een eigenaardigheid van een echtgenoot of een echtgenote, een gebroken vaas, pesten, een grimas, het verlies van een handschoen, een ring, een zakdoek. Die kleine inspanning om 's avonds vroeg naar bed te gaan en 's morgens vroeg op te staan om te bidden, om te communie te gaan. Die kleine schaamte die men voelt wanneer men in het openbaar een handeling van devotie verricht. Om kort te gaan, alle kleine tegenslagen die met liefde worden aanvaard en omarmd, behagen de goddelijke goedheid oneindig. Einde citaat. Maar uiteindelijk is de sleutel van ons antwoord op de liefde van het hart van Christus de liefde voor de naaste. Een ander citaat luidt: een stabiele, constante, onveranderlijke liefde die niet blijft stilstaan bij onbenulligheden of kwaliteiten of omstandigheden van de personen, die niet is onderworpen aan veranderingen of antipathieën. Onze Heer heeft ons lief zonder onderbreking, verdraagt onze gebreken, evenals onze onvolmaaktheden. Wij moeten derhalve hetzelfde doen ten overstaan van onze broeders en zusters, zonder ooit moe te worden hen te verdragen. Einde citaat. De heilige Charles de Foucault wilde Jezus navolgen, leven zoals hij, handelen zoals hij handelde, altijd doen wat Jezus in zijn plaats zou doen. Om dit doel ten volle te verwezenlijken, moest hij zich conformeren aan de gevoelens van het hart van Christus. Zo komen we nogmaals uit bij de uitdrukking liefde voor liefde, wanneer hij zegt, citaat, verlangen naar lijden om hem liefde voor liefde terug te geven. Om deel te nemen aan zijn taak door mij aan te bieden met hem ondanks het niets dat ik ben, als offer, als slachtoffer voor de heiliging van de mensen. Einde citaat. Het verlangen om de liefde van Jezus te dragen, zijn missionaire inzet onder de armsten en de meest vergetenen van de aarde, bracht hem ertoe om als devies Jezus Caritas aan te nemen, met het symbool van het hart van Christus met daarboven een kruis. Dat is geen oppervlakkige beslissing geweest. Citaat. Met al mijn krachten tracht ik deze verdwaalde arme broeders en zusters te tonen, te bewijzen dat onze godsdienst één en al liefde is, één en al broederschap is, dat het embleem ervan een hart is. Einde citaat. En zijn verlangen was zich met andere broeders te vestigen in Marokko in de naam van het hart van Jezus, zoals hij schreef. Zo zou hun evangelisatiewerk een uitstraling zijn. Zo zei hij, de liefde moet uitstralen van onze broederschappen zoals zij uitstraalt van het hart van Jezus. Dit verlangen heeft hem geleidelijk tot een universele broeder gemaakt, omdat hij door zich te laten vormen door het hart van Christus, in zijn broederlijk hart heel de lijdende mensheid wilde herbergen. Citaat: ons hart moet, zoals dat van de kerk, zoals dat van Jezus, alle mensen omarmen. Einde citaat. De liefde van het hart van Jezus voor de mensen. Deze liefde die hij in zijn lijden toont, die moeten wij hebben voor alle mensen. Zo luidt een tweede citaat. Dom Uvelin, geestelijk leidsman van de heilige Charles de Foucault, zei dat, citaat, wanneer onze Heer in een hart leeft, hij hem deze gevoelens geeft en dan buigt dit hart zich over de armen. Dat was de gesteldheid van het hart van Vincentius a Paulo. Wanneer onze Heer leeft in de ziel van een priester, doet deze hem neigen naar de armen. Einde citaat. Het is belangrijk op te merken hoe deze toewijding van de heilige Vincentius, die Dom Uvelin beschrijft, ook gevoed werd door de devotie tot het hart van Christus. Vincentius spoorde ertoe aan om uit het hart van onze Heer enkele woorden van troost voor de arme zieke te putten, zoals hij het omschreef. Wil dit verwezenlijkt worden, dan is het noodzakelijk dat het eigen hart veranderd is door de liefde en de zachtmoedigheid van het hart van Christus. En de heilige Vincentius herhaalde deze overtuiging vele malen in zijn preken en in zijn raadgevingen. En wel zo vaak dat hij deze een opvallend element deed worden van de constituties van zijn congregatie. Zo lezen we: allen zullen ook de grootste moeite moeten doen om deze les te leren die ons door Jezus is geleerd. Leert van mij. Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Rekening ermee houdend dat, zoals hij zelf zegt, men met zachtmoedigheid de aarde bezit, omdat met het beoefenen van deze deugd de harten van de mensen gewonnen worden om ze te bekeren tot God. Terwijl zij die zich ten opzichte van de naaste op een harde en strenge wijze gedragen, dit niet kunnen bereiken. Einde citaat. Het eerherstel. Bouwen op ruïnes. Dit alles maakt het ons mogelijk in het licht van het woord van God te begrijpen welke betekenis wij moeten geven aan eerherstel, aangeboden aan het hart van Christus, wat de Heer werkelijk verwacht dat wij herstellen met de hulp van zijn genade. Er is in deze veel gediscussieerd, maar de heilige paus Johannes Paulus II heeft een duidelijk antwoord geboden om ons, christenen van vandaag, meer in overeenstemming met het evangelie te richten op een geest van eerherstel. Thank you. de maatschappelijke betekenis van het eerherstel voor het hart van Christus. De heilige paus Johannes Paulus II heeft uitgelegd dat wanneer wij ons samen aanbieden aan het hart van Christus, citaat, op de ruïnes, opgestapeld door haat en geweld, de beschaving van de zo gewenste liefde gebouwd kan worden, het rijk van het hart van Christus. Einde citaat. Dat houdt zeker in dat wij in staat zijn de liefde van kinderen jegens God te verbinden met de liefde voor de naaste. En inderdaad, dat is het ware eerherstel waar door het hart van de heiland om wordt gevraagd. Samen met Christus zijn wij geroepen om op de ruïnes die wij met onze zonden in deze wereld achterlaten, een nieuwe beschaving van de liefde te bouwen. Dat wil zeggen herstellen, zoals het hart van Christus van ons verwacht. Te midden van de door het kwaad achtergelaten ramp heeft het hart van Christus behoefte willen hebben aan onze samenwerking om het goede en de schoonheid weer op te bouwen. Het is zeker dat iedere zonde de kerk en de maatschappij schaadt. En daarom kan aan iedere zonde het karakter van een maatschappelijke zonde worden toegeschreven. Ook al geldt dit vooral voor sommige zonden die op grond van hun doel zelf een directe aanval op de naaste vormen. De heilige Johannes Paulus II heeft uitgelegd dat het herhalen van deze zonden tegen de ander uiteindelijk vaak een structuur van zonde versterkt, die van invloed is op de ontwikkeling van de volken. Dat maakt vaak deel uit van een heersende mentaliteit die als normaal en rationeel beschouwt, wat in werkelijkheid alleen maar egoïsme en onverschilligheid is. Dat verschijnsel kan men definiëren als maatschappelijke vervreemding. Citaat: die maatschappij is vervreemd die in haar vormen van sociale organisatie, van productie en van consumptie de realisering bemoeilijkt van de zelfgave en de vestiging van solidariteit onder de mensen. Zo schrijft hij in de encycliek Centesimus Annus. Het is niet alleen een morele norm die ons ertoe brengt om weerstand te bieden aan deze vervreemde maatschappelijke structuren, om ze bloot te leggen en om een maatschappelijke dynamiek te creëren die het goede weer herstelt en opbouwt. Maar het is de bekering van het hart zelf die gebiedt dergelijke structuren te herstellen. Het is ons antwoord aan het liefhebbende hart van Jezus Christus, die ons leert lief te hebben. Juist omdat het evangelisch eerherstel deze sterke maatschappelijke betekenis bezit, vereisen onze daden van liefde, dienstbaarheid, verzoening, willen zij ook daadwerkelijk een eerherstel zijn, dat Christus ertoe aanzet, ertoe motiveert, ze mogelijk maakt. De heilige Johannes Paulus II zei ook nog dat de mensheid van vandaag behoefte heeft aan het hart van Christus om een beschaving van liefde op te bouwen. Het christelijk eerherstel mag niet alleen maar begrepen worden als een geheel van uiterlijke werken, hoe onontbeerlijk en soms bewonderenswaardig ze ook zijn. Die werken vereisen een spiritualiteit, een ziel, een zin die kracht, elan en onvermoeibare creativiteit verlenen. Die werken hebben behoefte aan het leven, het vuur en het licht die komen van het hart van Christus. De gewonde harten herstellen. Een puur uiterlijk eerherstel is overigens niet voldoende, nog voor de wereld, nog voor het hart van Christus. Als ieder denkt aan zijn eigen zonden en de gevolgen ervan voor de ander, zal hij ontdekken dat het herstellen van de schade die deze wereld is aangedaan, ook het verlangen inhoudt de gewonde harten te herstellen, waar de diepste schade is berokkend en de wonde het pijnlijkste is. Een geest van eerherstel nodigt ons ertoe uit te hopen dat iedere wonde genezen kan worden, ook al is die diep. Een volledig eerherstel lijkt soms onmogelijk, wanneer men goederen of dierbare personen definitief verliest, of wanneer bepaalde omstandigheden onomkeerbaar zijn geworden. Maar de bedoeling om te herstellen en dit concreet te maken, is essentieel voor het proces van verzoening en de terugkeer van de vrede in het hart. De schoonheid van het vragen om vergeving. De goede bedoeling is niet voldoende. Onontbeerlijk is een innerlijke dynamiek van verlangen die zichtbare gevolgen oproept. In wezen veronderstelt het eerherstel om christelijk te zijn, om werkelijk het hart van de gekwetste persoon te raken en niet een eenvoudige daad van compenserende gerechtigheid te zijn, twee veeleisende houdingen, erkennen dat men schuldig is en vragen om vergeving. Uit dit oprecht erkennen van het bij een broeder of zuster aangerichte kwaad en het diepe en oprechte gevoel dat de liefde is gewond, wordt het verlangen om te herstellen geboren. Men moet niet denken dat het erkennen van de eigen zonde tegenover de ander iets is dat vernedert of schadelijk is voor onze menselijke waardigheid. Integendeel, het is een ophouden met liegen tegen zichzelf. Het is de eigen geschiedenis erkennen zoals ze is, getekend door de zonde, vooral wanneer wij onze broeders en zusters kwaad hebben gedaan. Zichzelf beschuldigen maakt deel uit van de christelijke wijsheid. Dit behaagt de Heer, omdat de Heer een vermorzeld hart ontvangt. De gewoonte om de broeders en zusters om vergeving te vragen maakt deel uit van deze geest van eerherstel. En dit is te midden van onze broosheid een vorm van grote adel. Vragen om vergeving is een manier om de relaties te genezen, omdat zij opnieuw de dialoog opent en de wil laat zien de band in broederlijke liefde te herstellen. Het raakt het hart van de broeder of de zuster, troost hem of haar en wekt in hem of haar het openstaan voor de vergeving waarom wordt gevraagd. Zo kan de liefde altijd opnieuw ontstaan door de wonden draaglijk te maken, ook al kan het onherstelbare niet volledig hersteld worden. Een hart dat tot berouw in staat is, kan groeien in broederschap en solidariteit, omdat degene die niet huilt, van binnen achteruit gaat, verouderd, terwijl degene die komt tot een eenvoudiger en innerlijk gebed, dat bestaat uit aanbidding en bewogenheid en overstaan van God, rijpt. Hij bindt zich steeds meer aan zichzelf en meer aan Christus en wordt arm van geest. Zo voelt hij zich dichter bij de armen, degene die God in het bijzonder lief heeft. Er ontstaat daardoor een authentieke geest van eerherstel, omdat wie berouw heeft in zijn hart zich meer broeder of zuster van alle zondaars van de wereld voelt, zich meer broeder of zuster voelt zonder schijn van superioriteit of strengheid in het oordelen, maar altijd met het verlangen om lief te hebben en te herstellen. Deze solidariteit, voortgebracht door berouw, maakt tegelijkertijd verzoening mogelijk. Iemand die in staat is tot berouw, huilt om de zonden van zijn broeders en zusters, in plaats van boos te worden om en aanstoot te nemen aan het kwaad dat zij hem hebben aangedaan. Hij neemt er geen aanstoot aan En er vindt een soort omkanteling plaats waarbij de natuurlijke neiging om ten opzichte van zichzelf toegefelijk en ten opzichte van anderen onverbiddelijk te zijn, geheel verandert en wij door Gods genade vastberaden en barmhartig worden ten opzichte van de anderen. Het eerherstel, een uitbreiding voor het hart van Christus. Er is nog een andere, complementaire wijze om eerherstel te verstaan in een nog directer verband met het hart van Christus, zonder van dit eerherstel de concrete inzet voor onze broeders en zusters over wie wij het gehad hebben uit te sluiten. In een andere context heb ik gesteld dat God op enigerlei wijze zichzelf heeft willen beperken en dat veel dingen die wij als kwaad, gevaren of bronnen van lijden beschouwen, in werkelijkheid deel uitmaken van de geboorteweeën die ons ertoe aanzetten samen te werken met de Schepper. Onze samenwerking kan het de macht en de liefde van God mogelijk maken zich in ons leven en de wereld te verspreiden, terwijl afwijzing en onverschilligheid dit kunnen verhinderen. Sommige Bijbelse uitdrukkingen drukken dit metaforisch uit, zoals wanneer de Heer eist: Israël, als gij u bekeert, moogt ge bij mij terugkomen. Of wanneer hij ten overstaan van de afwijzing van zijn volk zegt: mijn hart slaat om, heel mijn binnenste wordt week. Het is niet mogelijk te spreken van een nieuw lijden van de verheerlijkte Christus. Het paasmysterie van Christus en alles wat Christus is, alles wat hij voor de mensen gedaan en geleden heeft, maakt deel uit van de goddelijke eeuwigheid en overkoepelt dus alle tijden en wordt in alle tijden tegenwoordig gesteld. Zo staat in de Catechismus van de Katholieke Kerk nummer 1085. Wij kunnen daarentegen wel zeggen dat hij zelf het heeft aanvaard om de expansieve heerlijkheid van zijn verrijzenis te beperken, de verspreiding van zijn immense en vurige liefde te beteugelen, om ruimte te laten voor onze vrije samenwerking met zijn hart. Dat is zo reëel dat onze afwijzing zijn hart tegenhoudt in die impuls van zelfgave, terwijl ons vertrouwen en het aanbieden van onszelf een ruimte opent, een kanaal biedt dat vrij is van belemmeringen voor de uitstorting van zijn liefde. Ons afwijzen of onze onverschilligheid beperken de uitwerkingen van zijn macht en de vruchtbaarheid van zijn liefde in ons. Als zijn liefde in mij geen vertrouwen en opening vindt, wordt zij, omdat hij zelf dat zo gewild heeft, beroofd van haar verdere uitwerking in mijn leven, dat uniek en onherhaalbaar is, en van haar verdere uitwerking in de wereld waarin hij mij roept zijn liefde tegenwoordig te stellen. Dat vloeit niet voort uit een broosheid van hem, maar uit zijn oneindige vrijheid, uit zijn paradoxale macht en de volmaaktheid van zijn liefde voor ieder van ons. Wanneer de almacht van God zich toont in de zwakheid van onze vrijheid, kan alleen het geloof haar onderscheiden. Ook dat staat in de Catechismus van de Katholieke Kerk, punt 268. De heilige Maria Margaretha vertelt immers dat in een van de verschijningen van Christus hij haar sprak van zijn hart dat hartstochtelijk verliefd is op ons, dat, citaat, omdat het de vlammen van zijn vurige liefde in zich niet meer kan bedwingen, de behoefte voelt om ze te verspreiden. Einde citaat. Daar de Heer, die alles kan, in zijn goddelijke vrijheid ons nodig heeft willen hebben, wordt eerherstel verstaan als het verwijderen van de hindernissen die wij opwerpen tegen de uitbreiding van de liefde van Christus in de wereld, met ons gebrek aan vertrouwen, dankbaarheid en toewijding. Zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze voorlezing uit de encycliek Dilexit Nos. Hij heeft ons bemind over de menselijke en goddelijke liefde van het heilig hart van onze Heer Jezus Christus, gepubliceerd door Paus Franciscus op 24 oktober 2024. Een volgende keer gaan we verder met het offer aan de liefde. De paus denkt verder over het mysterie in de lichtende spiritualiteit van de heilige Thérèse van Lisieux. Dat is voor een volgende keer. We danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op de Kerk Spreekt wanneer we in de laatste aflevering het slot van Dilexit Nos tot bij u zullen brengen. Van harte dank en graag tot dan.